Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Audiohuis.
Dit is Bonte Was Podcast, uw favoriete wasprogramma over mediamissers en opstekers. Ik ben Wansi Muller en ik ben Zoe Papa Economou.
En in deze aflevering blikken we terug op mediajaar 2023. En dat doen we niet alleen, maar met Saada Noor Hussein, hoofdredacteur van One World. Eindelijk.
Ja, welkom Saada. Wat fijn dat je er bent. Ja, je staat al heel lang op onze wishlist. Maar ik moet meteen lachen, omdat we voor de uitzending al aan het grappen waren. Namelijk 4 jaar.
Ja, 4.
Nou, sinds de podcast bestaat volgens mij.
Ja, jullie hadden me toen wel uitgenodigd, maar toen kon ik niet.
Nee, dat dan moet het. Je dus 4 jaar wachten.
Dan word je al voor straf 4 jaar op een reservebank gezet.
Ja. Maar ooit. En vandaag is die dag. Even een hele korte recap van
ik begin al met slaffenlach, sorry. Ga door.
Ja, nee, even een hele korte recap van jouw carrière. En ik mis ongetwijfeld van alles. Maar je was columnist, binnenlandverslaggever. En de eerste, en dan zeg ik even tussen aanhalingstekens, Afrikaanse Afrika-redacteur van Trouw. Ja, en dan, daar bedoel ik mee iemand die van het continent afkomstig is. Eerder werkte je ook bij Elsevier en de Volkskrant. En je bent sinds 2018 dus hoofdredacteur van One World. Wij kunnen ons niet voorstellen dat Bonte Was podcastluisteraars niet weten wat One World is. Maar kan je toch nog eventjes kort samenvatten? Wat voor magazine is het?
Het beste magazine van Nederland.
Dat klopt.
Het is wel het mooiste magazine van Nederland, vind ik. Nee, het is een. One World is een magazine dat journalistiek voor rechtvaardigheid centreert. Ik ben een beetje schoor, dus vergeef me. Maar wij doen het allemaal net even anders dan andere journalistieke organisaties. Niet minder journalistiek, wel rechtvaardiger. En we hebben een magazine dat 4 keer per jaar uitkomt, Double Dick Deluxe. En dagelijks online. En onze hoofdthema's zijn mensenrechten, klimaatrechtvaardigheid en identiteit. En alles wat daartussenin hangt en wat met elkaar samenhangt.
Nou, en ik denk zeker in deze tijd altijd al maar extra belangrijk. Want we zeiden al, we gaan met jou terugblikken. Alleen, we zeggen meteen eerlijk, die terugblik gaat natuurlijk beginnen met de verkiezingen. Dus dat gaat, hè, waar we normaal gaan zeker ook verder het jaar in terugduiken. Maar we willen natuurlijk toch beginnen om wat uitgebreider stil te gaan staan bij de verkiezingsuitslag en vooral hoe daarvoor, maar zeker ook daarna hierover bericht gegeven wordt.
Daarna is vooral heel interessant, vind ik.
Ja, zeker. Maar ik dacht, laten we chronologisch doen. Want jij had ook, jij vertelde ook over een moment in Nieuwsuur, waarvan jij zei, was een interview met de heer G. Wilders met M2-Beek. Waarvan jij zei, nou, dat is wel iets wat ik nog even wil zeggen over wat er daar gebeurde.
Voor het eerst in 13 jaar zat hij in de studio van Nieuwsuur.
Bij Tuig van de Richel.
Met het Tuig van de Richel, precies. En Marielle Tweebeke zei ook van, nou, het is voor het eerst in 13 jaar dat wij elkaar weer spreken. En hij mocht meteen ik wil niet zeggen dat hij bewierookt werd. Maar hij mocht eerst even uitleggen wat hij ook weer allemaal zo verschrikkelijk vindt aan de islam. Dat mocht hij 10 minuten lang.
Onvoorstelbaar.
Mocht hij eigenlijk allemaal dingen zeggen die ook niet weersproken werden. Bijvoorbeeld, in de Koran zit meer antisemitisme dan in Mein Kampf.
Nee.
En dan zit dus, ja. En dan zit daar dus volgens de kenners, een van de beste interviewers van Nederland, die ook keer op keer gelauwerd wordt en prijzen krijgt, uitgereikt. En die knikt gewoon. Ja, ik weet gewoon niet zo goed wat je rol als journalist is als je daar gewoon meer zit als notulist of zo. Ik weet het niet. Maar er hadden allemaal punten over de islam. Allemaal belachelijke dingen die helemaal nergens over gingen. Die ook. Kijk, het minste wat je kan doen is zeggen, waar baseert u dat op? Kunt u die dingen even noemen? Nee, hij mocht 10 minuten lang eerst zeggen wat hij allemaal verschrikkelijk vond aan de islam. En waarom het zo gevaarlijk is. En waarom moslims moeten weer uit de samenleving. En waarom de islam helemaal geen eens een religie is, maar een ideologie. En weet ik veel wat allemaal. Om daarna te zeggen, maar die dingen gaat u nu eventjes. Nee, maar dat zijn nu geen prioriteiten meer.
Die gaan even in de ijskast.
Dus je hebt eerst 10 minuten lang op de publieke televisie, zonder enige belemmering, zonder enige tegenvraag, allemaal haat kunnen spuien tegen 1 miljoen mensen in deze samenleving. Niemand weer spreekt je om daarna te liegen eigenlijk. Of in ieder geval te bedenken. Maar deze dingen hebben nu even geen prioriteit. En toen was het antwoord, een van de antwoorden van... Hij zei van ja, en dit en dat. Ja, liever niet natuurlijk, hè, die moslims. Liever niet. Maar het kan niet. En toen haar antwoord was, dus u bent daar realistisch in. Ja, ik verzin dit niet, hè. Dit is gewoon terug te zien. Het is een lange uitzending. En vervolgens, ze hadden een soort reeks met lijsttrekkers. Ik weet nog dat de lijsttrekker van DENK, hoe heet hij ook weer?
Stefan van Baarle.
Dat is een mini-partij, hè? Met, wat hebben ze tegenwoordig, 3 zetels of zo? Die werd gegrild. Gegrild tot op het bot. Hij moest nog bijna niet overal, bij elke zin die hij uit zijn mond kwam, sorry zeggen. En Wilders, die op dat moment al hoog in de peilingen stond, maar niet zo hoog als na die uitzending. Niet zo hoog als... Want vervolgens, dat was de opmaat naar alle berichtgeving van Wilders is bereid zijn anti-islamstandpunten opzij te zetten om deel te nemen aan het kabinet. En Nieuwsuur is een gerespecteerd actualiteitenprogramma dat op die manier ook nieuws kan maken.
Ja.
En mensen kan maken. En wat ik heel veel zie in Nederlandse media als het gaat om berichtgeving van de macht. Ik zie dat media macht maken en macht behagen in plaats van bevragen.
Exact.
En dat is zo'n vreemd mechanisme in een land dat beweert vrijheid. Iemand die Partij voor de... Ik bedoel, de grap, het is gewoon één grote grap eigenlijk. Partij voor de Vrijheid, je bent het enige lid. Iedereen moet naar je pijpen dansen. Het slaat allemaal helemaal nergens op, maar niemand heeft het daarover. Hè? Dus ik maak me heel veel zorgen over het kritisch vermogen van Nederlandse media. Ik denk ook omdat we zo lang dachten, alles kan je toch gewoon. Er is hier toch gewoon vrijheid. Dat is toch een gegeven, daar hoef je toch niet voor te vechten. Dat ook het vechten daarvoor helemaal nergens in het DNA zit van wie dan ook. De alarmbellen gaan maar niet af. Van hoe gevaarlijk de situatie kan zijn of is.
Nou, ik ben wel benieuwd, even voordat we gaan zo even een...
Maar dat was voor mij eventjes een kantelmoment. Laat ik zo, dat was al veel langer, hè. Maar er is naartoe gebouwd en toen was het bijna een soort apotheose van... Misschien kan hij het echt. Misschien gaat hij het echt doen. Na 20 jaar. Weet je wel, ik bedoel, ik kan niet in de hoofden kruipen van mensen die dit soort programma's maken. Maar zo voelde het.
Maar ik had zelf ook wel flashbacks, want ik dacht, dat kunnen wij als, wij zijn allemaal 40-plussers. Net aan.
Nee hoor, 45 geworden dit jaar.
Ik kreeg echt flashbacks naar de tijd ook rondom 2010. Niet zo erg als nu, maar toen ook ja. 10. En ik tot mijn schrik realiseerde ik ook dat mijn hele journalistieke carrière ongeveer gelijk loopt met de oprichting van de PVV. Niet dat ik me daar aan afmeet.
2006 opgericht. Hè?
Ja, precies. En toen ben ik begonnen.
Was, ja.
Ook toen heb ik dingen die ik...
Nog ouder.
Maar ik zag daar dus bepaalde dingen ook weer in voorkomen. Ik heb toen ook echt de totale kritiekloosheid richting de PVV, maar ook heel veel, hè, wat er achter scherm PVV is, ook richting media. Ze komen nergens naar binnen, ze geven zelden interviews. Geert Wilders wordt totaal niet kritisch aan de tand gevoeld. Dat was toen ook al heel erg gaande. Daar kreeg ik wel een paar flashbacks
in. Ja, maar het verschil is, en ik ben nog wat ouder dan jij, toen de PVV werd opgericht, werkte ik al in de journalistiek, apparently. Want ik weet nog dat wij op een gegeven moment, toen ik bij Trouw werkte, toen zat ik nog niet bij buitenland, maar bij binnenland. Ik zat niet bij de Haagse redactie, maar binnenland had natuurlijk meer met ook met de sfeer in het land te maken. En toen hadden we nog debatten, echt groot georganiseerde debatten bij de krant. En dan heb ik het over in de aula met iedereen erbij. Hoe gaan we met dit fenomeen om? Hoe moeten we dit? Moeten we het negeren? Moeten we het serieus nemen? Want Fortuin was daarvoor ook geweest. Ja. En dat had iedereen zo'n, of iedereen, ik niet hoor, maar de rest van Journalistiek Nederland zo'n enorm trauma opgelopen. Dat mensen dachten van ja, maar we moeten wel vinger aan de pols houden. En we moeten niet mensen wegzetten. En dat is waar. Maar toen was er in ieder geval nog een serieus gesprek over oké, wat is de strategie? Wat gaan we doen? Er was in ieder geval bewustzijn. En ik denk dat er daarna de normalisatie is ingetreden. Ja. En dat zien we nu weer.
Maar hoe komt die dan?
Hoe komt die normalisatie? Ja, ik ben niet degene om het aan te vragen, omdat ik daar niet aan meedoe.
Ja,
ja, ik heb heel erg sterk nu ook naar deze verkiezingsuitslag het gevoel dat mensen een soort van if you can't beat them, join them-achtige houding hebben. Je ziet het ook in bijvoorbeeld zo'n totaal pathetische, kinderachtige column van Arjen van Velen in NRC van het weekend. Even dat hebben meegekregen. Een soort, ja, een beetje kinderachtig cadans dingetje van wij en zij. En er worden meteen excuses gezocht voor bepaalde dingen die extreem zijn. Omdat ze waarschijnlijk dan denken van ja, maar ja, als dit nu de norm is, ja, dan kan je er maar beter gewoon aan meedoen. Ja, ik denk dat het ook zelfbehoud is. Ik denk dat als je altijd in een positie hebt gezeten waarin jij niet hoeft na te denken over je dominantie in de samenleving, dan ja, beweeg je makkelijker mee met dingen die veranderen en waarvan je denkt dat het alleen mensen raakt waar je niks mee te maken hebt. En als jij nooit in een positie van dominantie hebt gezeten, dan ben je alert op dit soort dingen. Ja. Dat die hele verkrachting van de term woke, hè, is zoiets. Woke ging om, het is een term die al heel lang geleden, al in de jaren 30, misschien wel daarvoor, in de VS is rondging onder zwarte Amerikanen die elkaar alert maakten op racisme, op onderdrukking, op onrecht, op gevaar. Het is zo verworden tot een soort van, ja, dat zijn allemaal aanstellers. En weet ik wat. Wie stelt zich nu eigenlijk aan?
Ja.
Er wordt op As We Speak door mensen gesproken over of de grondwet eigenlijk wel belangrijk is of niet.
Ja, dat vond ik echt. Maar ook dat werd gewoon als een soort van toch leuk feitje tussendoor gemeld. Zo van, ja, nou, de Plasterk die heeft nu teruggegeven dat er eerst moet worden gekeken of de grondwet gewaarborgd kan worden. En door. Hoe is het met jou, weet je?
Nee, het werd zelfs een struikelblok genoemd.
Ja.
Zoals, er zijn een paar struikelblokken. Eén daarvan is de grondwet.
De grondwet.
Nou, maar ik bedoel, we lachen erom. Nee, maar het gaat
is om te huilen.
En sterker nog, er zijn allemaal voorbodes overal. Hè? Kijk om ons heen in de landen, ook in Europa. Je hoeft niet eens naar Florida te gaan waar ze boeken verbranden of verbannen. Of waar abortus wordt verboden. Grondrechten worden ziender ogen om ons heen afgenomen. Het gaat ook om Hongarije, waar mensen. We hebben net een verhaal gepubliceerd, of althans wat nu het eindejaarsnummer verschijnt, over hoe mensen die progressief zijn in Hongarije nog het hoofd boven water weten te houden. Hoe ze nog proberen met trucjes en dingetjes nog zichzelf te zijn. Dat is niet zo ver weg, hè? Ik denk ook dat bijvoorbeeld in buurland Duitsland hebben we gezien dat het de rechtse kant op gaat. Italië, Zweden, ja, weet je, het houdt niet op. Het is niet alsof de mensen die hiervoor gewaarschuwd hebben al heel lang niet gewoon gelijk hebben gekregen nu. En ik denk dat de mensen die denken dat ze door de haat van anderen of jegens anderen, dat ze daar in hun eigen bevrijding zoeken, heel, heel, heel erg lelijk hierop terug gaan
op
kijken.
De neus gaan krijgen.
Ik denk ook, maar ook als we echt natuurlijk ook naar de media kijken, daar hebben we het allemaal natuurlijk ook al heel lang over. Hoeveel moslims werken er in de media? Om maar eens iets te noemen. Als je ook kijkt naar de afspiegeling van de media, dus mensen die in de media werken, trekken het zich ook veel te weinig tot niet aan.
Ja, nee, absoluut. Dat is het hele probleem natuurlijk. Ja,
dus ik heb had ook echt een heel bizar gesprek. Ik was mijn dochter naar balletles aan het brengen. En ook hier, en dat zie ik dus ook terug in die mediakringen. Ik had het er eigenlijk met iemand over die ik nog kende van A5, waar ik ooit had gewerkt. Toevallig zit zijn dochter daar ook op ballet. En er was iemand aan het meeluisteren. Het was net de verkiezingsuitslag geweest. Mm-hmm. En die man die meeluisterde, kijk maar, Wilders heeft wel een heel sociaal programma. Ik bedoel, dat immigratieding is niet zo fijn. Dat ik ook echt denk, ja, maar vriend. En het was weer zo'n realisatie.
Maar
denk,
was dat maar zo? Dat is ook het hele punt.
Nou ja, ook dat
is de feitenvrijheid van deze samenleving en van de journalistiek. Ik word er echt. Ik heb echt de afgelopen. En het is niet alleen maar de verkiezingen. Het was ook de berichtgeving rond Palestina. Het is een heleboel dingen waar ik mijd heel veel media. Ja, sorry. We zitten in het gebouw. Mag ik dat zeggen of niet?
Ja, natuurlijk.
We zitten hier in het gebouw van de Telegraaf. Er komt hier zoveel troep naar buiten, wat niks te maken heeft met de werkelijkheid. Nee. En nu, na de verkiezingen, komt iedereen met, Wilders wordt misschien, maar eigenlijk is het programma niet links, hoor. Ja, lekker laat. Waar waren al deze stukken voor de verkiezingen?
Ja.
Ook stukken over ineens dingen die wij al weet ik veel hoeveel jaren lopen
dat
te schrijven.
Is sowieso, daar hebben wij het heel vaak over. Hè? Tenminste, wij noemen One World natuurlijk heel vaak en we zien het heel vaak gebeuren dat er dan inderdaad andere media met verhalen die jullie al 1000 jaar geleden hebben gepubliceerd ineens de blits gaan maken.
Ja, maar ik moet ook wat jij vertelde net
maar
over.
Maar het is ook, wat heeft het nu nog voor zin?
Ja.
Wat heeft nu nog voor zin om te zeggen, by the way, migranten zorgen helemaal niet voor lange wachtlijsten. Het is gewoon te maken met het bewoonbeleid. Waarom schrijf je dat nu nog? Hou dan liever gewoon je mond verder. Ik kan daar niets tegen. En dan zegt iedereen, ik weet niet, zo. Maar ik denk dan van, Wat is nou eigenlijk de gedachte op zo'n redactie en de timing? Wat is dat expres? Want deze informatie had je daarvoor ook.
Ja.
En wij hebben dit al zoveel jaar schrijven, dus toen kon je het ook jatten. Maar het is zeg maar de vooral. Kijk, ik doe er een beetje grappig over, maar ik ben er echt kwaad over. Ik ben kwaad over de laksheid van mijn collega's en van een vak waar ik al 20+ jaar heel veel tijd en energie in steek. En de verantwoordelijkheid die wij hebben als journalisten om in ieder geval, je hoeft niet eens om in ieder geval gewoon de waarheid over te brengen naar mensen. En dan moeten ze er zelf mee weten wat ze daarmee doen. Maar dat gedweep en dat meebewegen en dat meeleunen met de macht. Je ziet gewoon altijd verrechtse politiek, dan verrechtse media ook. Wat is nou eigenlijk onze taak?
Nou, maar ik moest ook denken, toen jij ook had over hoe de lijsttrekker van Denk werd gegrild. Er is ook, ik denk dat dat dus ook uit de periode voor 2010 was. Zat opzoeken voor de show notes ook. Was is ook een heel bekend. Want Geert Wilders, die zei nee op elk interview. En dat is ook een ding. En hoe zijn we mee? Dus het werd ook een soort dingetje.
Nee, het was
we moeten Geert Wilders hebben. En toen op een gegeven moment heeft hij. Dat was een misser van zijn persvoorlichter. Heeft hij ja gezegd op een interview met de BBC. En hij is me toen gegrild. Mm. En toen zag je ook hoe snel.
Oh, dat heb ik niet meegekregen.
Ja, toen is hij ook. Hij bleef totaal niet overeind.
Oh, geweldig.
Dat was natuurlijk ook de reden.
Die gaan we zeker delen in de show notes.
Ja. Nee, dat was echt.
Nieuwsuur dat ook gezien of niet?
Nou ja,
niet,
en dat kan je. En me dunkt, dat is dus, dan heb ik het dus over 13, 14 jaar geleden.
Oh, oké.
Maar dat is ook, ik vind het wel belangrijk, ook voor luisteraars, mensen weten hoe hun tactiek is richting media. Dat is even los van dat media daar dus anders mee om zouden moeten gaan. Ja. Want daar leg ik gewoon de eerste verantwoordelijkheid bij. Maar dat is ook precies, je mag heel vaak er niet bij. Hij zegt nee op alles. Ja. Hij dirigeert het totaal.
Ja, maar waarom zou je iemand überhaupt die het tuig van de regel noemt,
ja, precies,
die je 13
exact
jaar lang heeft genegeerd, opeens zeggen van, nou, welkom, ja, dankjewel. Dat je
wat
je bent.
Fijn. Vertel maar alles wat je
waar
wil.
Waar is de eigenwaarde? Ik begrijp het niet.
Ja. Nee, het is echt.
We praten wel heel lang over deze man.
Sorry.
Gaat niet om deze man. Ja. Even serieus. Het gaat niet om deze man. Het gaat om de richting die ons land opgaat.
Precies. Ja. Ik maak me ook ernstig zorgen, hoor. We gaan namelijk nog wel even bingo. Maar ik wilde eerst nog een kort fragmentje. En dan, ik ben het helemaal eens. Ik vind dat ik ben namelijk toch, je zou zeggen, ik kan niet meer schrikken van hoe matig het is en hoe slecht wij de macht volgen. Maar ik ben toch na de verkiezingen en rondom en daarna, ben ik me wel echt kapot geschrokken van een extreem dalende neerwaartse spiraal. Dus we gaan daar een klein bingootje over doen. Maar dit is even een fragmentje. Ik dacht, ik kon kiezen uit menig talkshow. Maar dit is even een fragmentje van Op 1, de dag na de overwinning. Helemaal even aan het begin.
Jee.
Ik lekker, hè?
Nou, daar zijn we gauw vanaf, toch?
De avond na de monsterzegen zitten we hier. De monsterzegen van Geert Wilders en de aardverschuiving van het politieke landschap in Den Haag.
De dood of de gladiolen.
Het is dit jaar zo moeilijk.
Ik moet nog even uitzoeken wie het minst ligt.
Hoppa, en dan is het gebeurd.
Gaat-ie.
Stem op de dieren, want die beesten hebben het hard nodig.
Geert Wilders, PVV.
Of je gaat naar links of je gaat naar rechts.
Historische politieke avond.
Ja, het is wel de stem van het volk.
Nederland, bedankt!
Ja, ik had menig fragmentje kunnen kiezen, maar waarom ik...
Wat is dat liedje nou op de achtergrond?
Ja, nou, dit dus. Kijk, nee, maar gewoon de
toptrack
van
80.
Rocky.
Nee,
maar dit was dus een instartje. Dus je ziet voor je Sven Kokkelman en Fidan Ekies, die dus weer terug was bij Op 1, totaal langs me heen gegaan. God zij het geprezen. Maar goed, die zaten er weer. En toen werd dus de show aangekondigd wie er allemaal zaten. Dit fragmentje werd als een soort compilatie van Zo was het gisteren. Met dit muziekje, maar ook hoe Sven Kokkelman begint. Een monsterzegen van de... Het is net alsof ze een wedstrijdverslag geven.
Ja.
En,
ik vind ook vaak, zeg maar, de interviews. Dat is ook alsof je met iemand die na een wedstrijd, zeg maar, ook in de gangen, weet je wel.
Alsof er niks op het spel staat.
Mm-hmm. Ja, maar...
Nou ja, dat gebruik ik zelf trouwens ook niet. Sport op het spel staat.
Ja.
Nee, maar ik vind dat ik... Dus dit zag ik overal terug... een soort totale van, ongelooflijk. Maar ook een aardverschuiving. Alsof Nederland niet al heel lang de extreme rechtse kant op gaat.
Precies, want dat is ook zo'n grap, hè. Kijk, het gaat helemaal niet om... De PVV is al 18 jaar een van de grootste partijen van Nederland, hè. Dus we moeten ook gewoon in de spiegel kijken wat voor samenleving we zijn. Het verschil is dat ze nu de gelegenheid hebben gekregen, hè, door de VVD, nogmaals, bedankt voor de campagne, om mee te regeren. Dat is het enige verschil, hè, eigenlijk. Dus om nou te doen alsof er een soort van hele... Ik bedoel, ja, dat hij dan zijn tactiek heeft veranderd en heeft gezegd, nou, ik ben natuurlijk nog steeds... Ik bedoel, het zit in ons DNA, hè? We haten moslims. Maar we gaan er verder niet... Niet zo moeilijk over doen. Gaan we even in de ijskast zetten. En dat iedereen, oh, wat bijzonder dat hij dat, weet je wel, dat hij dat zo...
Maar dat je daarin meegaat. Het is, nou ja, ik vond het echt...
Maar ook, en dat geanalyseerd door mee. Ja, ik moet eigenlijk bij hem lachen van, hoe zou dat kunnen in de ijskast? Kan die dat? En dat je denkt van, nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, het gaat toch helemaal nergens over. Dat je dan zegt van, ja, ik vind dit allemaal, maar ik ga anders handelen, oké? Het is een soort toneelstuk. Ja. Het gaat helemaal nergens over. En... Ja, ik weet niet. Het voelt bijna alsof het meer entertainment is dan...
Nou, bijna kan je weghalen, denk ik. Het is puur entertainment geworden. En ik denk, wanneer kan je dat doen als er voor jou niks... Als jij niet het idee hebt dat er iets op het spel staat. Ja. Want wij zitten hier heel anders. Omdat wij denken, er wordt een extreemrechtse partij... die hele grote groepen mensen in dit land uitsluit... Ja. wordt neergezet alsof je dat leuk in de ijskast kan
En als centrumrechts.
En als centrumrechts, precies. Want we gingen nog even de bingo doen. Oh, ja. Nog even over deze instant. Want je hoorde ook verschillende stemmen. Aan het woord. Hele interessante
ook. Of wie het minst liegt zijn, vrouw.
Ja, 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 ja,
maar ik hoorde iemand die op de PVV had gestemd.
Dat was natuurlijk een jonge man met een migratieachtergrond.
Die hadden ze opgesnord.
En die zat ook in de uitzending. Er zat ook een bruine man die op de PVV had gestemd.
Dat is een uitzending.
Die zat in de uitzending. En ik noemde dat even kijken in de... kiezers met een migratieachtergrond stemmen PVV. Was een van de bingo. Dat vond ik, en dat bleek later, zeker als het om moslims gaat, totale waanzin. Onze natuurlijk stemmen er wel mensen met een migratieachtergrond op de PVV. Natuurlijk.
Ja, maar dat werd het is totaal niet significant of zo om te noemen.
Nee, maar wordt het natuurlijk genoemd om te laten zien. Zelfs zij. Ja. Zie je wel.
Normalisatie. Dus En iedereen liep ermee weg, klopt.
Even kijken, we hebben de Milders al gehad. En jij noemde net inderdaad, misschien kan je die nog even... Die stond ook in de bingo. Centrumrechtse coalitie ligt voor de hand. Ineens zijn we centrumrechts.
Ik denk dat de VVD niet eens centrumrechts is. Waar gaat dit over? Maar er is een soort van... De doelpaaltjes worden steeds verplaatst, weet je wel. Oh nee, we zijn eigenlijk... En dat was het eerst, maar het ging ook heel... De VVD was dan fatsoenlijk rechts.
Oh ja.
Dat was ook heel lang. En toen werden ze centrumrechts. Kijk, in mijn optiek is de VVD gewoon rechts-rechts. Er is niks centrum aan. De PVV is extreem rechts. En dat durf je niet meer te zeggen. Op de verkiezingsavond was er een uitzending van de NOS. En toen werd zelfs... Ja, ik weet niet waarom, maar toen werd er zelfs genoemd van... Ja, kunnen we de PVV eigenlijk nog wel radicaal rechts noemen?
Hè? Niet.
Ja, ik vind het zo bijzonder dat dit allemaal langs iedereen heen gaat. Want het ging dus over de... En toen waren er geloof ik twee politicologen die zeiden... Ja, zeker wel. Het is gewoon, dat is radicaal rechts, het is extreem rechts. Kijk, dat zijn ook wat van die rare nuances. Het maakt me eigenlijk geen zak uit om eerlijk te zijn. Alles wat rechts is, is over het algemeen... gaat het om economie boven mens.
Ja.
Dat is gewoon de bottom line. Geld boven de mens en planeet. Dat is het gewoon. En dan kan de VVD heus wel een beetje meebewegen met D66 of wat. Maar in die end, het is gewoon totale godspe. En dan dat centrumrechts komt volgens mij ook gewoon van de VVD zelf. Van Dylan Yesilgöz. En dan gaan media dat dus gewoon overnemen. Ja, centrumrechts. Inzicht, centrumrechtskabinet inzicht.
Ik heb er een uit de bingo die ik bij jou ook voorbij zag komen. En dat was dit is een kop dan van de NOS. Samenkomst en acties naar winst PVV. En dan tussen aanhalingstekens, kan polarisatie in de hand werken? En dat was dan een quote van een politicoloog. Maar je kiest uit welke quote je in de kop
zet. Oh ja, ik
weet
dat nog.
Eigenlijk wordt er gezegd dan van dat er wordt gedemonstreerd tegen niet zozeer de PVV, maar gewoon extreem rechts wat groter wordt. En een ondemocratische partij die mogelijk aan de macht ook daadwerkelijk komt. Is dat hetgeen wat de polarisatie in de hand werkt?
Maar sowieso kunnen we even stoppen met dat woord polarisatie. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik kan niet meer. Nee, maar echt. Kunnen we daar gewoon mee stoppen? Het is totaal aan inflatie onderhevig. Niemand weet meer wat ze ermee bedoelen. Ja. Het wordt te pas en te onpas erin gesmeten als je de mensen de mond wil snoeren. Houd mee op.
Nee,
het is
ik ben ook altijd een grote polarisator.
Zinloos woord geworden. Ja. Ja. Ik negeer alles waar polarisatie in de kop staat. Maar sterker nog, de dag na de verkiezingen was er al meteen een demo op de Dam, hè, volgens mij.
Ja.
Van gewoon mensen, burgers, die dachten van ik vind dit niet oké. Ik maak me zorgen. Ja, er zat ook wel, natuurlijk, er werd ook meteen belachelijk. Dat was een heel grappig. Ik moest wel lachen om. Dat was een heel grappig. grappige sketch van Marijn Scholten. Ik weet niet of jullie kennen, het is een comedian. En die, of een cabaretier, ik weet niet hoe je dat noemt. En die had toen een filmpje gemaakt over... Hij speelde een beetje zo'n kakkerige gast. Die zei van, ja, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Nou, hij noemde niks echt specifiek, maar het ging heel duidelijk over de verkiezingsuitslag. Ik was zo te neergeslagen. En toen ben ik ga dit niet nadoen, want ik ben niet zo grappig als hij. Maar dat hij dus niks deed eigenlijk. Maar dat hij naar het buurman ging, Mehmet. Dat hij bij Mehmet ging aanbellen. En dat hij toen heeft vastgehouden, Mehmet. Dat hij Mehmet 25 minuten lang heeft vastgehouden. Hij zei van, je voelt ook wat weerstand. Hij probeert zich ook los te rukken. Maar ik zei, nee. Wij gaan dit gewoon doen samen. En dat was dus heel grappig. Kijk, het was heel grappig. En hij zei van, ik moet naar een directievergadering. Hij zei, nee. Je moet gewoon bij mij blijven. Maar dat was dus, ik denk die dam op de Dam. Ja, het is wel grappig. Maar die dam op de Dam, die is eigenlijk natuurlijk, het is gewoon een uiting van iets. Maar dat had natuurlijk te maken met Timmermans. Die zei, we gaan elkaar vasthouden. En toen zeiden een aantal mensen, ik wil me niet vastgehouden worden. Door allemaal mensen. Durf normaal, doe iets nuttigs, weet je wel. Maar die dam op de Dam werd toen vervolgens, het was volgens mij NRC, maar ook Parool of zo. Ik weet het niet meer. Ik wil niet mensen... Maar er waren koppen waarin stond protest tegen verkiezingsuitslag.
Oh ja. Oh.
Ja, meerdere plekken. Dat is natuurlijk helemaal niet waar tegen geprotesteerd werd. Er werd geprotesteerd tegen extreem rechts. En die mensen die daar waren, die gingen diezelfde avond schoven aan. Die mochten in het publiek zitten, mochten niet aan tafel zitten bij Op1. En toen ging het ook over van, het was allemaal een beetje gniffel, van de sukkels, weet je wel, van die havermelksukkels die daar een beetje zo... toen was dat ook van, er zat daar een of andere VVD'er of zo aan tafel, die zei van, sorry, wat ga je er niet doen? Sukkel ben je, dat je... dat was een VVD'er en zei, om nou de PVV extreem rechts te noemen, dat kan echt niet hoor. En dan ook steeds die drogreden van, en weet je hoe gevaarlijk dit is voor Geert Wilders? Die wordt al beveiligd.
Oh ja. Oh ja,
dat wordt ook zo vaak erin gegooid, die wordt al beveiligd. Dus moeten wij ons mond houden over alles wat tegen mensenrechten verdragen ingaat, tegen de grondwet ingaat, moeten we dus maar onze mond overhouden. Je ziet dat er heel veel dingen verdraaid worden. Dus net zoals zo'n kop van polarisatie, doe maar niet, don't rock the boat, redelijk midden, een beetje in het midden blijven. Maar het midden verschuift steeds. Dat is het punt. Het midden gaat steeds naar rechts. Het midden is niet meer het midden. Links is niet meer links.
Nee, ik zeg ook wel vaak, en ik weet dat toch, dan komt altijd wel de historica in mij naar boven. Maar de NSDAP is ook niet van de een op de andere dag. Het was niet ineens Hitler, Dat is ook, ik snap dat het een vergelijking is in een andere tijd. Maar er wordt soms gedaan alsof dat ineens helemaal duidelijk was. Dat het allemaal slecht en fout en verkeerd was.
Ja, maar ook dat, omdat dus kiezer gesproken heeft, ook een goed idee is.
Ja, precies. Ja. NSP is ook gewoon democratisch gekozen, hoor. Dus
ook heel veel mensen die hele rare dingen die en ook er zijn ook heel veel mensen die dingen kiezen die uiteindelijk ook voor hunzelf slecht zijn.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel mensen die tegen hun eigen belangen in kiezen, maar dat niet doorhebben omdat de propaganda van haat tegen een ander sterker is.
Nou ja, vanwege die verschrikkelijke verkiezingsuitslag en ook genocide in Gaza besloot ik me even te vermaken met wat comedy de afgelopen weken. En toen keek ik op HBO naar A Black Lady Sketch Show. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Nee.
Dat is eigenlijk precies wat de titel zegt. Sketches gespeeld door zwarte actrices. Ik vond het heel grappig, heel herkenbaar. Maar die ondertiteling, lieve mensen, het was zo belabberd. Jij hebt het gezien, maar kijk je dan met de ondertiteling? Of?
Ik heb het niet gezien. Ik ken de show, maar meer gewoon van inderdaad fragmenten. Ondertiteling is gewoon standaard een probleem. Hè? Als het zodra het niet over witte mensen gaat.
Ja, dat hebben we toch al bij Netflix al heel vaak gehad.
Ja.
Oh, maar goed. Het is
ook
echt
in de bioscoop, overal
zo
eigenlijk.
Belabberd. Echt dingen die uit de context worden. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Your edges are laid, weet je wel. Ja. En dan dat ze dan, weet ik veel, hoeken vertalen of zo. Het is zo belachelijk. Ik zat echt te kijken, wat gebeurt hier? Dus het enige wat ik kom denken is misschien dat het AI is of zo, weet je wel.
Je bent te aardig.
Dat zou kunnen.
Denk het niet.
Maar ik denk dat het ook inderdaad gewoon van
iemand die er geen verstand van heeft. Ja. Ja, maar kom op, dat bedoel je haalt toch eer uit je werk.
Ja, maar het gaat niet om eer alleen. Het gaat ook gewoon om Ik weet niet wat jullie...
De ondertitelaars zijn ook blokken werk aan het doen. En, ja. Dat is ook een hele homogene pool. Dus voor een groot deel hebben ze gewoon geen idee. Maar dan versta je je vak ook niet.
Dat
bedoel ik.
Dit gaat over specifieke culturele dingen. Kijk, je edges en dat soort dingen. Dat is wel gewoon, dat moet je kennen dan blijkbaar. Of zo. Maar het gaat ook gewoon om het M-woord, weet je wel. Ja, het ook gewoon nog volop overal staat.
Of altijd maar white als blank nog stug vertalen. Zelfs Netflix betrap ik er nog steeds op. Die krijg ik maar niet onder de knie.
Maar ook gewoon echt incorrecte vertaling, los van incorrecte woorden. Ook gewoon echt dingen die je denkt, dit is niet het gesprek wat net heeft plaatsgevonden.
Nee. Nou ja,
je
dat
hebt
is
de context
dus bij
gewoon
deze...
niet begrepen.
Ja.
Ja.
Nee, dus mocht je ernaar gaan kijken, omdat je denkt, ik kan wel wat vertier gebruiken. Je gaat vast lachen, maar je moet wel even door die ondertiteling heen lezen, want die is echt super irritant. Tijd voor een dienstmededeling.
Hi, we waarderen het enorm dat je naar onze podcast luistert. Deze maken we zonder iets aan te verdienen, omdat we het belangrijk vinden dat dit geluid er is.
Vandaar dat we ook altijd aan het eind vragen of je vriend van de show wil worden. Nou, dat betekent concreet dat we je vragen of je financieel iets kan missen, zodat wij anderen wel kunnen betalen om bijvoorbeeld de social media posts te maken of om de podcast te transcriberen, moeilijk woord, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.
En bijvoorbeeld om onze gasten een kleinigheidje te sturen als bedankje. Vind jij het dus waardevol wat we doen? Overweeg dan om ons eenmalig, maandelijks of jaarlijks te ondersteunen via www.vriendvandeshow.nl.
Einde dienstmededeling.
Dit wordt even de kortste terugblik ooit van wat we zijn de jaars. Maar maakt niet uit, want het was gewoon even heel belangrijk om stil te staan bij de verkiezingsuitslag en alles eromheen. Ja, laat ik zeggen, in de categorie witte mannen die grensoverschrijdend gedrag vertonen en weer terugkeren op tv, is er nieuws over Matthijs van Nieuwkerk. We hebben hem helaas meerdere malen voorbij horen komen in Bonte Was Podcast. Laten we heel even naar een uitzending teruggaan van 16 juni... waar trouwens ook Hasna Bouassa te gast was. Aanrader ook voor als je er nog eentje terug wil luisteren. Ik deed daar een voorspelling. Laten we even luisteren. Ik wil dus nu ook de voorspelling doen, want ik las dat Koen Verbraak is in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk over een interview. En ik zeg, begrijp me niet verkeerd. Ik vind reparatie niet, dat mensen altijd voor eeuwig verdoemd moeten zijn, ben ik het niet mee eens. Maar mijn voorspelling is bij deze 16 juni 2023. Ik weet, tijdspannen ben ik niet benieuwd. Daar kunnen we misschien een wetje overleggen. Er komt een boek aan van Matthijs van Nieuwkerk. Bestsellertje, wordt veel geld aan verdiend. Nou, ik denk over een jaar of 3, 4 misschien. Het interview komt er volgend jaar. En dan zit hij gewoon weer volledig terug. En krijgt hij weer alle programma's.
Ja.
Ben ik nu te cynisch? Nou, ik was dus niet te cynisch.
Nee.
De bestseller is er nog niet voor mensen die dachten dat dit een aankondiging was. Maar ik gokte dus dat interview, het was uiteindelijk niet met Koen Verbraak, maar in NRC, dat dat nog een jaar zou duren. Nou, dat was vanaf juni een ettelijke maanden. En inmiddels is natuurlijk bekend geworden dat hij gewoon lekker mag terugkeren op de zondagavond bij RTL.
Maar was dat interview met Koen Verbraak? Dat was toch een interview in het NRC?
Ja, dat bedoel ik. Nee, maar er was sprake toen van in die uitzending van Bonte Was.
Oh,
het zou eerst
met
Koen Verbraak een interview zijn. Nou, dat is er nog niet van gekomen.
Ja, ja, ja. Kijk, als we toch al woorden in aan het verbannen zijn, we hadden het eerder over polarisatie, kunnen we nu, denk ik, echt officieel cancel culture ook echt,
Echt
afscheid van nemen. Het bestaat niet.
Bij deze 12 december 2023.
Voor sommige mensen, ja. Nee, laten we 2024 ingaan met ook daarmee te stoppen. Ja. Want dat je hier binnen het jaar... Kijk, ik heb niet eens zoveel moeite met Matthijs van Nieuwkerk of met zijn carrière, moet hij helemaal zelf weten. Dat is gewoon een individu eigenlijk. Maar het staat symbool voor iets anders. En ik denk dat wat ik echt eigenlijk heftig vind is dat RTL het onderzoek niet heeft afgewacht.
Ja.
Maar los daarvan hun eigen lijken in de kast hebben.
The Voice!
Precies. Dat is nog helemaal niet opgehelderd.
Ja. Nee.
En toch gaan ze, en dat is natuurlijk een andere kwestie, maar het heeft ook te maken met een onveilige cultuur.
Mm-hmm.
Dit is zo'n slap in the face van iedereen die hier slachtoffer van is geweest, dan neem je dat dus ook niet serieus eigenlijk. En dan wil ik dat niet gelijk trekken, maar het gaat veel meer om, hè, ben je een gezond en veilig bedrijf en neem je dat serieus of niet? Ja, ik weet het niet. Het is gewoon don't know.
Waarvan akte?
Ja.
We gaan door naar een ander fragment van eigenlijk best wel begin van dit jaar, toch?
We hebben ook veel hardnekkige kwartetten gespeeld als we gasten langs hadden het afgelopen jaar. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van Lisa Jansen.
was een beetje aan het scrollen, zoals ik al zei. En ik zag ineens voorbij komen: Tolk gaat los tijdens Super Bowl optreden van Rihanna en stilt harten van kijkers.
Tuurlijk, tuurlijk.
Ja, nou, we hebben vast allemaal meegekregen dat tijdens de Super Bowl afgelopen zondagavond er een halftime show was van Rihanna. En daar was dus een Tolk. Ik weet niet, was het Amerikaanse gebarentaal?
Ja, American Sign Language, yes. Deed zij.
En die stond daar eigenlijk een fantastische performance te geven. Alleen de manier waarop het eigenlijk door horende mensen gekaapt wordt, alsof het iets voor ons is om naar te kijken en om ons aan te laven, vind ik, dat gebeurt heel veel sowieso. Dat gebeurde ook bij Irma.
Irma toen, natuurlijk, ja.
Die met ook het ineens, hamsteren. Ja, met het hamsteren, ja. En zolang, dove mensen nog zo systematisch worden buitengesloten, vind ik niet dat het aan ons is, aan ons horende mensen, om op die manier om te gaan met een communicatiemiddel dat nodig is, omdat wij geen gebarentaal kunnen.
Ja.
Weet jij dit nog, Saada? Hoe daar dat de
op... Ja, dit kan ik me nu eens goed, maar het is ook omdat ik gewoon de Super Bowl een totaal oninteressant fenomeen vind. Want het is gewoon in die end gewoon een reclameblok, toch? Maar dan met entertainment erbij. Dit kwam niet, maar dit is natuurlijk heel vaak bij concerten en inderdaad die Irma, dat weet ik nog wel. Het is denk ik dat het wordt gezien als entertainment voor ons. Dat is inderdaad een beetje belachelijk, want het is gewoon een noodzakelijk ding, omdat de samenleving niet is ingericht op niet-horende mensen. Ja, ik denk het wordt heel raar als het een soort van... Dus volgens mij was het een beetje gek dat de dove tolk dan de ster wordt, zeg maar. Dat is een beetje raar. Dat is een soort van... Dat is gewoon werk, weet je, dat is gewoon een expertise. Het is gewoon een deskundige die dat doet, zeg maar. Dus ik denk dat, maar ik denk niet per se. Ja, het zou ook kunnen leiden. Laat ik ook iets positiefs zeggen. Het zou ook kunnen leiden tot juist dat mensen denken van, oh, wacht eens even. Ja, dit is inderdaad iets wat gewoon best wel belangrijk is en wat op heel veel manieren genormaliseerd moet worden of zo, weet je wel. Maar je normaliseert het natuurlijk niet door tot een soort, weet ik veel, een soort rockstar
entertainment
aan vast te plakken. Dat denk ik niet. En ik weet ook niet. Ik weet niet of het dove mensen helpt om dit zo aan te pakken. Ik weet niet of ik er echt zelf... Volgens mij hebben wij hier ook iets over geschreven. Ik ben het even kwijt.
Nou, ik ben nog wel benieuwd.
Dat was destijds met die Irma, volgens mij.
Hoe proberen jullie zelf als One World zo inclusief mogelijk te zijn voor een breed publiek? Dus bijvoorbeeld ook voor niet-horenden?
Nou, door dus bijvoorbeeld altijd ondertiteling te gebruiken als we videofragmenten maken. Maar we doen bijvoorbeeld ook aan Image ID, heet dat geloof ik. We krijgen ook heel vaak berichten van mensen. Hey, jullie hebben allemaal rare dingen in jullie, allemaal rare teksten laten staan. Dus iemand vergeten, denk ik, of zo. Maar dan zeggen we, nee, dat is de image description. Want dat gaat dus om dat we voor mensen die het niet kunnen zien en die apparatuur gebruiken of software gebruiken, die dan uitlegt wat er op het beeld te zien is, schrijven we dat uit. En dat zetten we ook op onze social media. Dat kan trouwens niet overal. Bijvoorbeeld elk kanaal heeft ook weer andere middelen. Dus bijvoorbeeld Instagram. Bij Instagram kan dat heel makkelijk, want er is veel ruimte. Maar op Twitter kan dat weer niet, weet je wel.
Moet je het echt in de foto doen of zo, hè?
Moet je het weer in de foto zetten, precies.
En dan moet je erop klikken.
Ja, dus je wordt ook beperkt door het type medium, zeg maar. Door het type social media wat je gebruikt. Maar ja, dat soort dingen proberen we ook altijd. Maar het gaat ook om dingen als bepaalde termen uitleggen, weet je wel. Dus je kan niet verwachten dat iedereen overal van op de hoogte is. Dus we hebben altijd dat je het kan uitklappen en dat je kan lezen waarom we het waarom we die term gebruiken. Of dat soort dingen proberen we veel te doen. We zijn zeker niet perfect nog daarin. Maar het zit wel in onze werkwijze. Ja, het besef dat inderdaad niet alles toegankelijk is voor iedereen.
In onze vorige aflevering gaf ik als luistertip de docuserie Kweekje, Kweekje Ching van Nicole Terborg. Alom bejubeld stond op nummer 1 in de lijst van de beste podcasts dit jaar van het Parool. En dat vind ik heel terecht. Maar we hadden het, Zoe en ik, wij hadden het natuurlijk over de aarzeling om zaken die spelen binnen de eigen cultuur te bespreken. Tegelijkertijd weet ik dat er mensen zijn die zeggen, waarom hangt ze de vuile was buiten?
Ja, want dat is meteen ook waar ik wel wat ik me ook wel kan voorstellen. En dat is heel jammerlijk. Maar je ziet natuurlijk toch, als je de media en de manier wat er naar buiten komt, het is allemaal zo homogeen. Dat het soms heel moeilijk is om binnen communities die niet tot de norm behoren, bepaalde gesprekken te voeren. Want dan wordt het meteen weer geframed. Nou, zie je wel bij die Surinamers of zie je wel die moslims.
Nou ja, en nou hebben Zoe en ik dat dus wel besproken. Maar we dachten, laten we het Nicole zelf vragen. Dus hey Nicole.
Zit je allebei op een ander been, zeg maar?
Je bedoelt of Zoe en ik er anders in staan?
Ja.
Een beetje wel, toch?
Ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Omdat ik dat vaker wel zie gebeuren. Dat het heel snel ook op een hele negatieve manier en stereotyp uitgelegd kan worden. En ik hoop natuurlijk erg dat niet zo is.
Maar kijk, als je vanuit angst je laat leiden om dan niet je verhaal te vertellen, om niet het gesprek aan te gaan, nou dan houdt het op. Dan kan je gewoon stoppen met verhalen vertellen. En die twijfels heb ik zelf ook gehad. Dat is ook bij Dicht bij Wit, wat over colorisme ging. Van, moet ik wel de gesprekken die we eigenlijk intern moeten hebben, moet ik daar buiten ook over hebben? Maar ik vind het juist heel belangrijk dat we wel het gesprek aangaan. En je kan wel gaan wachten. Ze zullen je sowieso wel duiden.
Het is echt heel grappig. Dit is echt precies een beetje wat ik zei.
Ja.
Dus ik ben blij dat ik het goed heb omschreven, Nicole. Maar als jij terugkijkt op alle reacties op de podcast, vind je dat media het integer gedaan hebben?
Tot nu toe wel. Ja, ik merk wel verschil. Wie er tegenover je zit, hoe je bevraagd wordt. Maar tot nu toe is het oké gegaan. Het is natuurlijk, ik zit midden in dat ik het wel heel spannend vind. Want ik hoor dan wel allemaal negatieve reacties op mijn moeder. En dat vind ik heel lastig.
Ja.
Dat vind ik heel moeilijk. Dus mensen die niet de hele serie hebben gehoord, maar die een fragmentje horen en die dan allemaal negatieve dingen gaan zeggen. Dus dat vind ik wel zelf iets waar ik nu middenin zit, wat ik wel spannend vind. Maar ik weet ook dat mijn moeder iemand is die ook altijd verhalen heeft verteld op een podium. Ook verhalen van de familie. Waar ook andere families zijn gaan praten met elkaar. En aan de reacties die ik nu elke dag krijg, jullie willen niet weten hoeveel reacties ik krijg. Uiteenlopende mensen weten dat ik het juiste besluit heb genomen om hier wel over te praten. Want het verhaal is groter dan mijn verhaal, groter dan Surinamers. Het gaat verder. Het gaat gewoon over wat het betekent om niet bij je biologische ouders opgegroeid te zijn. En wat kolonialisme, hoe dat doorwerkt en hoe kan je het gesprek hebben met je ouders. Het gaat over zoveel.
Ja, nou ja, dan is het goed dat we je even gebeld hebben, zodat ik de bevestiging heb gekregen van wat ik...
Nee, maar ik vind het wel ook heel fijn om te horen, Nicole, dat jouw ervaring is geweest. Ik denk dat daarom vonden we het ook fijn om nog even met jou te bellen daarover. Omdat we moeten inderdaad natuurlijk juist niet terugschrikken om al dit soort verhalen juist wel naar buiten te brengen. En jij bent natuurlijk ook iemand die dat bij uitstek kan. En die de wereld, denk ik, de mediawereld ook goed kent. Dus sowieso heel veel dank daarvoor.
Ze zullen ons altijd framen. Ze zullen ons altijd framen, op een bepaalde manier neerzetten. Dus we moeten niet ons daardoor laten tegenhouden om ons verhaal te vertellen.
Dankjewel, Nicole. En fijne verjaardag nog.
Fijne verjaardag.
Fijne verjaardag.
Je bent de piep.
Hoera!
Doei.
Doei,
doei.
We hebben nog één fragmentje van een vrij recente aflevering over iets wat helaas nog steeds actueel is. De verslaggeving rondom de genocide in Palestina. Dit zei Mounir Samuel, Zuidwest-Azië-expert, daarover in een eerdere Bonte Was.
Ja, de lange lijn journalisten of journalisten die echt al lange tijd in die regio komen en ook echt veel meer bezig zijn met sociaal-maatschappelijke veranderingen. Dus niet alleen als er urgent nu nieuws is. En die worden allemaal gedisqualificeerd. En het lijkt alsof dat deels te maken heeft met kleur, afkomst en achtergrond. Hoewel in mijn geval als christen ik eigenlijk, in ieder geval religieus gezien, een interessante tussenpositie in kan nemen. Maar het lijkt ook te maken met een bepaald ongewenst verhaal. Nergens zie ik nog de geopolitieke duiding en die langere lijn. Terwijl als je bijvoorbeeld een land als Egypte volgt en Jordanië, die zijn al 2 jaar moord en brand aan het schreeuwen dat de Amerikanen hen maar onder druk zetten om in de Sinaïwoestijn en Palestina op te richten. En dus eigenlijk het Israëlisch grondgebied heel Eretz Israël, groter Israël, te laten bevatten, waaronder dus ook Gaza en de westelijke Jordaanoever. Dat zou natuurlijk effectief het einde zijn van het ramp een Palestijnse staat of een twee-staten-oplossing.
Ja, we hebben natuurlijk, hadden we nu nog maar 20 minuten of 3 uur om hierover door te praten. Maar ik ben nog wel benieuwd, Saara, want het speelt natuurlijk nog steeds. Wat voor keuzes maken jullie als One World om Over de oorlog in Palestina, de genocide in Palestina te berichten?
Nou, door het bijvoorbeeld geen conflict te noemen, maar een bezetting. En dat uit te leggen. Dus wat wij proberen is, wij proberen eigenlijk altijd met alles wat we doen patronen te laten zien. Kijk, wij zijn geen nieuwsmedium. Dat kunnen we ook helemaal niet waarmaken. Ik heb één redacteur in huis. Ik denk dat heel veel mensen dat niet zullen geloven. Maar wij doen heel veel met heel weinig mensen. Dus het is enerzijds voor ons een gewoon een pragmatische beslissing om op patronen in te gaan. En anderzijds ook echt een inhoudelijke. Omdat die dingen, zoals we net in het fragment hoorden, heel vaak niet aan bod komen. Dus wat wij proberen te doen is, we proberen te kijken inderdaad naar geopolitiek. We proberen te kijken naar taal, framing. Dus in het geval van Israël-Palestina hebben wij, we hebben het gehad over hoe de verschillende, bijvoorbeeld ook over de berichtgeving. Wij doen heel vaak media-analyses. Marieke Kuipers heeft voor ons een media-analyse gemaakt waarin ze, dus het is eigenlijk een beetje uit het frame stappen en naar het frame kijken. En daaruit bleek dat we bijvoorbeeld heel veel taal in de media rondom dit. Jij noemt het een genocide. Iemand noemt het, een ander noemt het een oorlog. Het is volgens mij geen oorlog, want in een oorlog moet je eigenlijk toch twee gelijksoortige, of in ieder geval even knieën hebben die je tegen elkaar opnemen. Dat is in dit geval gewoon niet zo. Maar dat het dus dat er vergroeiende, dat er eigenlijk taal die door de Israëlische autoriteiten wordt gebruikt, dat die wordt overgenomen. Dus bijvoorbeeld, maar ook dat er bijvoorbeeld geen daders zijn. Dus dat alsof er gewoon een bommenregen uit het niets op Gaza neerslaat. Dat doet iemand. Daar zit een partij achter en die wordt vaak niet benoemd.
Ik zag het ook over de gevangenen die werden vrijgelaten. Aan de Israëlische kant waren het inderdaad vrouwen en kinderen. En inderdaad aan de Palestijnse kant waren
minderjarige mannen. Hè?
Ja.
Dat zijn gewoon kinderen.
Ja, ik weet niet wat een minderjarige man is. Dat bestaat toch überhaupt niet?
Nee.
Ja. Nee, maar dit is ook weer
je bent of een man
dat,
of je bent minderjarig.
Ja,
je bent niet een minderjarige man. Oh, maar ook bijvoorbeeld, dat werden gevangenen genoemd.
Ja.
En aan de Israëlische kant gijzelaars. Maar, er zijn heel veel rapporten geschreven over hoe Israël al jaren jonge mensen, mannen, vrouwen, kinderen zonder proces vastzet. Dat kun je dus heel goed ook gewoon gijzelaars noemen. Ja. Dat zijn geen gevangenen. Een gevangene heeft een proces gehad. Daar is een rechter, daar is een oordeel over geveld.
Ja.
Nou, dat is dus heel vaak niet zo. Dus wij kijken heel veel naar taal. Dat is voor ons heel belangrijk, omdat je daarmee heel veel kan verklaren, heel veel kan uitleggen. Het enige wat mij vaak wel echt droevig stemt, is dat ik ook een beetje bang ben dat we in een tijd zijn gekomen waarin feiten er niet meer zo heel erg toe doen. En dat mensen eigenlijk meer bezig zijn met, wat voel ik eigenlijk zelf? En iets erbij zoeken wat daarbij past.
Ja.
En dat vind ik een treurige constatering. Zeker omdat we daar heel veel tijd aan besteden om dat soort gemakzuchtigheid te bestrijden. Maar het doet me ook heel veel pijn dat media in dat soort gemakzuchtigheid meegaan.
En de taal van de macht continu volgen, wat jij ook al meerdere malen hebt gezegd.
Ja, het punt is, de schade is er al. En het is veel moeilijker, eigenlijk ondoenlijk, om iets wat de wereld al ingestuurd is nog te corrigeren, dan om het meteen goed te doen.
Exact.
Doe het gewoon meteen goed. Doe het meteen bewust. Zorg dat dit niet eerst en dan, oh nee, sorry. Ik had van het weekend, geloof ik, nog een soort discussie met iemand van de Volkskrant. Want die hadden een stuk over Hongarije en over Orbán. Die van zichzelf vindt dat hij dat die Hongarije een soort de veiligste plek is voor Joodse mensen. Wat de geschiedenis niet uitwijst, maar goed. Hij heeft zichzelf uitgeroepen tot een soort hoeder van Joodse mensen. En er was een reportage, eigenlijk een hele goede, gebalanceerde, genuanceerde reportage. Maar de kop erboven was, geloof ik, iets dergelijks. Iets als Orbán, hoeder van de Joodse gemeenschap. En de reden waarom, dat was in het intro, stond iets van de reden waarom het zo veilig is voor Joodse mensen. En dat was ook nog discutabel, maar goed, maakt niet uit. Hè, daar gaan we even overheen. Maar waarom het zo veilig, want er waren zelfs Joodse mensen in het stuk zelf die zeiden, nu even, want het komt nu goed uit.
Ja.
Om dit standpunt in te nemen. Maar de reden waarom, dat was al helemaal problematisch, was omdat Hongarije zo'n hard asielbeleid heeft, migratiepolitiek heeft. Dus met andere woorden,
al die enge mensen die worden hier niet binnengelaten en daarom zijn, is
daarom
de rest
zijn ze veilig.
Oh, mijn gun.
Dus er werd een connectie gemaakt tussen antimigratie en antisemitisme.
Wauw.
En dat stond gewoon in de kop. En toen kreeg ik, toen had ik daar dus boven gezet. Ja, ik was daar gewoon echt ontgoocheld over. Ik ben daar begonnen, hè, bij die krant. Het is niet alsof ik. Ik ken ook veel mensen die daar werken. En dan denk ik van waarom moet het altijd weer van een of andere gekrenkte twitteraar zoals ik komen. En toen was het van ik had gezegd, ja, hoe niet Wilders als je dit hebt, weet je wel. Hij heeft ook een link met Hongarije. Hè? Maar toen kreeg ik, die kop is zo lang, is inmiddels aangepast. En waarom doe je zo gemeen?
Dan ben jij de polarisator natuurlijk ook.
Dan ben ik de gemeene, Rick, weet je wel. Dan ben ik degene die... Maar dan denk ik, dit is een gigantisch groot medium met een enorme verantwoordelijkheid. Dit is ook geen fout. Ja, het is gewoon het wordt altijd slordig genoemd. Ja, slordigheidje. Nee, dit is bewust. Dit is geen slordigheidje. Niemand dwingt jou om deze connectie te maken. Niemand dwingt jou om met die propaganda mee te gaan. Maar je doet het zelf.
Nou, dan kan je gewoon niet zo objectief.
Ja, maar het gaat niet eens meer om objectief. Ja. Ik vind het ook gewoon, het moet klaar zijn met die excuses over. Ja, dat was gewoon een foutje. Dat is gewoon een slordigheidje. Ik had ook een. Ik zei ook van nu komt. Dat was iemand dat getweet van. Plotseling schrijft iedereen eens Warmbold-artikelen na de verkiezingsuitslag. Het was Vesdana, die wij allebei wel kennen volgens mij.
Vujekovic.
Ja, die ook wel eens voor Warmbold heeft geschreven, journalist. En die zei van, het valt wel op dat opeens mensen allemaal... Ja, dit is eigenlijk niet waar, dat klopt eigenlijk niet. En allemaal debunks.
Vujekovic, sorry.
Vujekovic.
Ja.
En ik had toen ook gezegd van, waarom nu? Weet je wel, waarom niet gewoon al... een jaar geleden of een half jaar geleden... of toen we wisten dat de verkiezingen kwamen... of weet ik veel wat. En toen kwam er ook een journalist van het AD... wij doen dat nu ook. En toen stuurde die een stuk... dat ze ook hadden gedebunked van... het klopt allemaal niet hoor, dat gebash van migranten... van 15 november. Oh. 7 dagen voor de verkiezingen. Toen dacht ik, heel tof... maar je kan niet al die demonisering... en al die criminalisering van migratie... van jarenlang in 7 dagen keren. Dat snap je toch ook wel. Nee, maar we hadden ook dit en we hadden ook dat. Dude.
Schatje.
Ja. Het gaat natuurlijk om het totale mechanisme. Er is geen werkwijze waarin rechtvaardigheid centraal wordt gesteld. Iedereen wordt altijd overvallen. Het is altijd een verrassing. En het is altijd en alles is after the fact, weet je wel. Kan je niet gewoon werken op een manier dat je niet constant mensen die de macht niet hebben criminaliseert? Dat kan volgens mij gewoon. Dat doen wij namelijk.
Ja.
Het is gewoon een manier om dat te doen. Maar ja, ik denk dat heel veel media, en dat is ook zo, die hebben ook macht. Die zitten aan de kant van de macht. Er speelt
helemaal
heel
geen baat bij.
Je hebt helemaal geen baat bij om dat niet centraal te stellen. En dan heb ik het niet over individuele journalisten. Hè. Die hebben persoonlijk hele andere motivaties. Maar die zitten wel in een concern die in eerste instantie gewoon geld moet maken.
Mm-hmm.
Ja, dan spelen er hele andere belangen. Dus ja, ik weet het niet.
Nou, ik weet het wel, Saada. We moeten je gewoon nog een keer uitnodigen. Jij moet onze nieuwe sidekick worden. Ja, dat kan alleen...
Kan me Saara nou niet zo goed als sidekick voorstellen?
Nee, oké,
een beetje main character, zeg maar. Ja. Nee.
Je moet dus een nieuwe main character worden.
Ja. Nou ja, kijk, ik voel me soms ook wel een kapotte plaat, weet je wel. Van,
nou ja.
Maar
het is, dat geluid is nodig.
Ik snap wel wat je bedoelt. Want dat geluid is al zo lang nodig. En het is soms zo vermoeiend en frustrerend.
Ja,
maar het is niet eerlijk, weet je wel. Ja, je raakt even nog een gevoelige snaar zo op het eind. Want ik heb dat dus ook heel erg. En jij zo, Wansie ook, denk ik. Het is gewoon ook dat je... maar ook de hele tijd, ik corrigeer vaak nieuwskoppen. Ik denk ook, stuur je dat ook op en al die mede? Ik denk, ik ga nog meer gratis werk doen gaan fietsen.
Hire me.
Precies. Maar het is ook wel, wat je namelijk ook wel merkt, is dat mensen het op jou gaan projecteren. Ook, dan heb je haar weer, weet je wel. Oh, dan heb je haar weer met dat verhaal. Terwijl, ik wou eens dat verhaal... breder in ook al die machten kwam. Ook het verhaal wat jij al continu... En het is dus heel belangrijk. Ik denk dat gelukkig heel veel mensen er geen genoeg van kunnen krijgen. Ja. Maar helaas is als jij toch tot de macht behoort... dan is het een lastiger
verhaal.
En
daarom denk ik ook... put your money where your mouth is. Hè?
Ja.
Ik bedoel, even shameless self-plug... maar je moet ook gewoon media ondersteunen... Ja. Mm-hmm. Die dat niet doen... En dat moet ik ook wel zeggen. Iedereen die zo kritisch is op media, maar ondertussen wel constant van diezelfde media alles zit te delen en te sharen. Ja, en dan,
helemaal waar.
Kijk nou, wat slecht. Maar ondertussen niks doen aan de alternatieven die wel bestaan.
Nou ja, laten we meteen zeggen, word lid van One World als je dat nog niet bent.
Ja.
Word ook vriend van Bonte Was Podcast natuurlijk.
Ja.
Maar zo zijn er nog wel meer media die je inderdaad op die manier zal moeten gaan steunen.
Ja, want anders kan je tij ook niet keren. In die end, we hadden het net over geld en macht. Je kan de macht ook keren, hè?
Ja.
Ik bedoel, uiteindelijk, mensen zijn ook met hun portemonnee machtig. Maar als je dat steeds een kant op stuurt waar ze niet zoveel baat bij hebben om dingen te veranderen, dan gaat er ook niks veranderen.
Show us the money. Ah, maar dit was wel een mooi eind volgens mij ook.
Ja, Sarah, dank je wel.
Ja, jullie ook, bedankt. Ja.
Je komt nog een keer leeglopen bij ons?
Zeker, graag. Ik woon dichtbij, ik weet nu de weg.
Dit was Bonte Was Podcast.
Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcast-app en laat als dat kan ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte Was Podcast te vinden.
Als jij ook voorbeelden van missers of opstekers in de media hebt, volg ons dan op Instagram of Twitter via @BonteWasPodcast. Daar kan je ze namelijk aan ons doorgeven.
En dat doen jullie ook steeds meer. Ontzettend veel dank daarvoor. We verzamelen ze allemaal en daar komt een nieuw rubriekje over aan in 2024. Dus blijf ook volgend jaar weer naar ons luisteren. En voor nu natuurlijk ook nog wat goede wensen alvast voor dat 2024. Volg de macht kritisch. Geef veel geld aan plekken en media die dat wel doen. En word vooral dus ook vriend van onze podcast. Doneer en word vriend van One World. En bij ons kan je doneren door naar vriend van de show te gaan /Bontewaspodcast.
Fijne feestdagen. En pas op met vuurwerk.
Pas op met vuurwerk.
Dag!
Dag! Dag!
Pioe, 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 pioe.